Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Welkom bij de Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botte Jellema en dit is een aflevering met een bijzonder verhaal. Het verhaal over hoe het kwam dat ik ooit op de gitaar van Jeff Buckley speelde en dat ik daar opnames van heb. Dit is het inmiddels overbekende Halleluja, geschreven door Leonard Cohen en feitelijk het meest bekend geworden in de versie van Jeff Buckley. Jeff is niet zo oud geworden, slechts 30 jaar. Hij is in 1997 overleden. En dat was afgelopen week precies 20 jaar geleden. Daarom vroeg Wendy Hendriksen, sidekick en redacteur bij de Roadshow op Radio 2, of ik in de uitzending van afgelopen maandag aan de telefoon wilde komen bij Jan-Willem Roodbeen.
Goed, het is vandaag 20 jaar geleden dat Jeff Buckley op 30-jarige leeftijd overleed. Over dingen die pijn doen gesproken. Je kent hem in ieder geval natuurlijk sowieso van dit nummer.
It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah.
Tja, zijn uitvoering van Halleluja. Zijn overlijden is tot op de dag van vandaag omgeven door mysteries. Botte Jellema maakte jaren geleden een radiodocumentaire. Botte, goedenavond.
Goedenavond, Jan-Willem.
Ja, eerst maar eens even over zijn dood. Er doen veel verschillende verhalen de ronde. Weet jij hoe het zit? Wat is eigenlijk het meest voor de hand liggende verhaal?
Nou ja, het officiële verhaal. Hè. Het officiële verhaal is dat het helemaal niet mysterieus is, maar dat hij is verdronken in een zijtak van de Mississippi. Daar ging hij vaker zwemmen en op deze bewuste avond ging hij daar ook zwemmen. En toen belandde hij in een hekgolf van een schip en toen is hij niet meer boven gekomen. En pas een week later hebben ze hem gevonden. Dat is het officiële verhaal. Maar het mysterie zit erin dat het... Ja, hij was bezig met zijn tweede album, maar dat vlotte niet echt. Het was een heel gevoelige jongen, zullen we maar zeggen. Misschien niet de meest per se blije man. Gebruikte nog wel eens wat drugs, gebruikte nog wel eens wat alcohol. En nou ja, er wordt zelfs over suïcide gesproken door de mensen die het mysterieus vinden. En hij ging vaker zwemmen op die plek. Dus het is niet per se logisch dat je daar dan zomaar op een avond toch verdrinkt of zo.
Ja, hij kende de gevaren, zou je zeggen.
Ja, nou ja, het raar is ook dat hij met kleren en al en met zo'n laarzen aan het water in is gesprongen. Dus ja, dat is niet helemaal normaal, zullen we maar zeggen.
Volgens de mythe al zingend in het water gelopen en nooit meer teruggekomen.
Ja.
Hoe is jouw liefde voor Jeff Buckley ontstaan, Botte?
Ik kreeg toen ik begin 20 was een cd'tje van iemand die heel veel van muziek weet. En die zei, deze moet je eens even gaan luisteren. En toen is langzaam, dat was Grace, het album van Jeff Buckley. Het enige wat hij bij leven heeft gemaakt. En dat album is langzaam maar zeker, is dat op mij gaan groeien. Hoe zeg je dat in goed Nederlands? Ik begon eraan te wennen en begon het onwijs mooi te vinden. En zoals eigenlijk iedereen kreeg ik toen ook al snel een Halleluja-verslaving. Dat is zo'n mooie uitvoering van dat nummer. En toen begon ik dat ook een beetje op gitaar te spelen. En ik raakte ook, niet in de laatste plaats, echt wel gefascineerd door zijn stem. Die prachtige tenor, ik heb het zelf niet uitgerekend, maar iemand heeft gezegd het was 4 octaven. Maar hij kan onwijs hoog zingen en dan ook nog steeds zuiver. En dat is magisch. Echt zo mooi. En daar begon ik steeds meer waardering voor te krijgen.
Hij is maar 30 geworden. Heb jij een verklaring waarom hij pas na zijn dood zo bekend is geworden? Of was hij al heel hard op weg?
Ja, nou, naar mijn idee... Nee, hij was niet heel hard op weg. Want het was echt wel een beetje een obscuur album. Heel veel verkocht het niet toen het in 1994 uitkwam. Dat is eigenlijk pas een beetje begonnen na 1997, toen hij dus dood was. Maar mijn verklaring daarvoor is dat dat album, Grace... dat enige album dat hij heeft gemaakt... dat dat eigenlijk best een complex album is. Het is niet... één muziekstijl of zo. Het heeft dat halleluja, wat heel sacraal is. En er staat zelfs nog een soort koraal op wat hij zingt. En aan de andere kant staan er nummers op die echt heel erg richting Nirvana gaan. We hebben het natuurlijk over de begin jaren 90. Dus dat klopt dan wel weer in die tijd. Dus een beetje die grunge sound zat er ook in. En heel veel dingen ertussenin. En liedjes die niet per se een duidelijk couplet en een duidelijk refrein hebben. Dus het vraagt echt wel eventjes... Laten we zeggen 2-3 keer doorluisteren voordat je dat album echt een beetje begrijpt. En ik denk dat dat de reden is dat hij bij Leven niet zo enorm is doorgebroken.
Wat is jouw favoriet als het gaat om Jeff Buckley nummers?
Nou, van Grace is mijn favoriet in ieder geval Dream Brother. Omdat daar alles in zit wat hij ongeveer kan. Het is echt een magisch nummer, vind ik heel erg mooi. Maar eigenlijk vind ik Everybody Here Wants You nog veel mooier. En dat is... Een beetje omdat dat postuur is uitgekomen op een plaat die we eigenlijk nooit in zijn geheel hebben gehoord. My Sweetheart the Drunk. En daar met Everybody Here Wants You kan je een beetje horen hoe Jeff misschien had geklonken mocht hij nog hebben geleefd later. Dus dat nummer. No, everybody here wants you.
Dit moet voor mensen die hem alleen van Halleluja kennen een openbaring zijn, hè?
Ik hoop het. Dat zou heel leuk zijn als er meer mensen nu naar dat nummer gaan luisteren. Die groove en die bass en dat beetje neo-soul-achtige wat erin zit. En die prachtige gitaarwerk en die stem die weer de hele hoofd in schiet. Ja, ik vind het echt schitterend.
Ga je vandaag nog stilstaan bij zijn overlijden?
Ja, het plaatje lekker draaien, hè? En zeker dit nummer. Ja, absoluut.
Ik draai Halleluja als je het goed vindt. Ik vind het, het is natuurlijk zo'n mooie lofzang ook ergens. En hij staat absoluut sinds 2009 ieder jaar in de top 100 van de top 2000. Botte, dankjewel voor dit kleine kijkje in die mysterieuze keuken van Jeff Buckley.
Graag gedaan. Veel Halleluja plezier.
Nou, dat gaat wel lukken. Dus iedere keer weer genieten dit nummer.
Dat was Jan-Willem Roodbeen van de Roadshow op Radio 2. Hij had maar korte tijd. En daarom zijn we er niet aan toegekomen om te praten over een ander deel van dit verhaal. Namelijk dat ik op de Fender Telecaster van Jeff heb gespeeld in 2008. En dat ga ik je nu vertellen. En ik laat je ook horen hoe dat klonk. Maar eerst, hoe kwam dat zo? In 2008 was ik verslaggever bij een Radio 1-programma van de AVRO. Een paar jaar daarvoor had ik in een soort talentenklasje van de VPRO gezeten. En iemand had mijn naam daar onthouden. Er was bij het radioprogramma De Avonden op dat moment ruimte en budget voor een documentaire. En de vraag was of ik interesse had om die te gaan maken. Het moest over een cultuuronderwerp gaan, maar verder mocht ik het helemaal zelf weten. Ik had net een Fender Telecaster gekocht. En ik was, en dat ben ik nog steeds eigenlijk, ik was gek op Fender en hun gitaren. Dus ik zei, kan ik daar niet een verhaal over maken? Dat is toch een beetje de T-Fort onder de elektrische gitaren. Nou, dat was goed, mits ik ook een beroemde gitarist zou interviewen die op een Telecaster speelt. Dat zijn er heel veel, zoals Bruce Springsteen, Keith Richards en Jeff Beck. Maar dat leek me niet heel erg haalbaar. Ik had een alternatief, namelijk Jeff Buckley. Die is iets minder beroemd, dus dat zou toegankelijker zijn. Maar dat was een beetje een ander probleem, namelijk dat hij al 10 jaar dood was. De vraag was alleen waar ik mee zat. Waar is die gitaar? Ik zette een speurtocht op en kwam in contact met Janine Nichols uit Brooklyn, New York. Lang verhaal kort. Ik stapte in het vliegtuig samen met mijn maatje Bart, zocht Janine op en zij toonde mij haar Fender Telecaster. De Fender Telecaster die Jeff Buckley jarenlang heeft bespeeld.
You see, that's the original dirt.
Jeff Buckley dirt.
Yeah, well, it has a layer of grime, except in the corner there where your elbow. your right elbow would be. That's all. That's all clean. That's pretty buff. But the rest of it is kind of covered in grime. I clean up the neck though. It's a remarkable thing. I mean, it has the humblest of beginnings. It was just a guitar off the rack. It's funny that I discovered I had kind of a strong preference, you know, that I had no interest in a Stratocaster. Mm-hmm. I wanted a Tele. Keith Richards had a Tele. Chrissy Hynde played a Tele. I wanted a Tele. Okay. I associated it with people, but, you know, I hadn't really discerned what you could do that was different with a Strat or a Tele. It wasn't so much about the sound of it.
Janine is zelf muzikant. Ze is ook de muziekcoördinator geweest van het legendarische televisieprogramma Saturday Night Live ooit. Van 1985 tot 2000 was ze de programmadirecteur van St. Anne's, een oude kerk in Brooklyn waar muziek werd gespeeld. Bijvoorbeeld een tribute aan Tim Buckley, de vader van Jeff. Tim is ook veel te vroeg gestorven, maar dit tribute kwam op precies het juiste moment voor Jeff. Zijn carrière wilde niet echt van de grond komen in Los Angeles en hij wilde wel naar New York. Enfin, eerst dat verhaal van die gitaar. Janine kocht dus ooit een tamelijk willekeurige Fender Telecaster in een muziekwinkel.
Just off the rack. It was just, you know, like plug in three or four of them and then it just had a what did it have? It's a good question. You know, it had a good, not a rattle to it, but it had, you know, it had some moxie, you know, it had a voice of its own. It didn't sound like the others, you know, it was just, it's like which child is the prettiest, you know what I mean? It's an impossible choice to make. You just get lucky.
En Jeff speelde dus op dat tributeconcert en dat was een succes. New York beviel hem wel. Hij besloot om daar te gaan wonen en daar muzikant te worden. Hij ging terug naar Los Angeles om zijn spullen op te halen.
So he went back to Los Angeles to get his things and his place had been ripped off. I don't think he was living in the best neighborhood. So he had a major obstacle now in front of him. He had a big plan and no guitar. And I had this guitar just a few years at that point, and I had a brand new baby. And I was nursing, and I was, you know, and working full time, and I wasn't playing the thing. So I said, well, you know, just take this one and play it for a while, and when you get some money together, you buy something that you want, and you give this back to me.
Hij heeft die Telecaster dus van Janine te leen gekregen. En daar ging hij echt mee aan de slag.
After a couple of months, he called me and he asked me if he could do a little work on the, you know, the action. And I said, be my guest, because the action's too high. So he did some work on it. I, you know, probably someone else could tell you what exactly he did. And then after a year, he called me again sort of sheepishly one day. And he said, you know, you might be wondering, I don't know if you're wondering about the guitar or anything, but I'm kind of building my sound around it. And I said, well, that's kind of a problem, isn't it? I said, well, you know, let's not worry about it now. Maybe there's another guitar that you could get for me, and then that would be a we'll just trade. And he said, oh, that would be good. You think about what guitar you would want. Okay, I'll think about it. So then some other period of months goes by, and then I don't know whether I saw him or he called me and I said, you know what guitar I like? Because now that I have the baby and I don't really want to be maybe playing so loud in the house. So maybe an acoustic guitar. You could get me an acoustic guitar. Have you seen that Robert Johnson acoustic that Gibson's putting out? Oh, yeah. I said, maybe you could get me one of those and then you keep the Tele and give me that. All right, that sounds good. And then as far as I could tell, he went and got it, Robert Johnson, started playing it himself. So for a person who knows precisely nothing about guitars, I have had this, you know, quite outsized effect on this man and his sound.
Jeff heeft uiteindelijk een Gibson Robert Johnson akoestische gitaar voor Janine gekocht. En die heeft ze nooit gekregen. Jeff begon er zelf op te spelen en ook mee op te treden. Ook die gitaar heeft Janine dus in zekere zin voor hem uitgekozen. En ze zegt, voor iemand die werkelijk niets van gitaren weet, heb ik een nogal grote invloed gehad op deze man en zijn geluid.
There's really no explanation for it. It's just a funny little friendship. So when it came back to me, when the guitar came back to me, it just seemed like, you know, he'd done all the legwork. But it was very daunting to play it, you know. I looked at it for a long time before I played it at all.
Op 29 mei 1997 sprong Jeff in een zijtak van de Mississippi bij Memphis om te gaan zwemmen met zijn kleren en zijn laarzen aan. Op de dag dat zijn muzikanten uit New York zouden arriveren om te werken aan het tweede album. Het is een wonderlijke dood, maar een koude onderstroom, de zware kleren en een hekgolf van een sleepboot hebben hem waarschijnlijk de das omgedaan. De gitaar stond naast de urn. Het was Janine's eigendom, dus zij kreeg hem terug.
So now, perhaps we should switch, and yeah. You play the guitar, and I'll hold the microphone. Does that sound good?
Yes, please. This is the one.
Uiteraard had ik mij voorbereid op dat moment.
See the feeling that you have, you know, you feel like, oh, I'm not good enough to play this. This guitar is, you know, he was a great guitarist and I'm no good, and you're good. I'm really not good. And so I guess I can get defensive about it, you know, like why I still have it, you know, like it somehow belongs to the world more than it belongs to me. But it's just not how I see it. You know, it was an act of friendship, and, you know, it's not like I have a lot of money to go buy other guitars. You know, that's my guitar. I loaned it to him, and now I got it back.
And
so
you got it back.
Just,
I love it. I really love it. It's been bumped a little.
Yeah, it's funny. Out of all the things that he called to say, I'm going to do this to it. Can I do that? He never mentioned things like, you know, oh, I nicked all the paint off the whole front of it. And the, you know what I mean? He didn't mention the actual damage that he did. No. Yeah. No.
Well, you can feel that when you're playing it. I mean, it's kind of bumpy.
Yeah, I'm telling you, it's beat up. And, I mean, if you look at the road case, I mean, the road case doesn't exactly align.
No.
You know, like it takes there's a little work involved in getting the thing to close. And you see, the foam shows through and the padding. I mean, it's definitely taken a beating. It's kind of amazing that it's in as good shape as it is. Because it really, you know, it really didn't need any work. The electronics never needed any work.
No.
You know, I'm sure they, you know, they kept it in good running order. And I don't do enough to it to really threaten it. You know, to destabilize it, you know.
No.
Het is nu bijna een decennium geleden. Maar nog steeds voel ik vlinders in mijn buik als ik me realiseer dat ik dit rock'n'roll reliquie in mijn handen heb gehad. Dit is hoe dicht je bij Jeff kan komen, denk ik.
It must. Where else would it reside? You know, I think it must. I think to the extent that a person can, you know, inhabit an instrument, I think he probably does. So many guitarists that I know have so many instruments. But you mean he didn't have any money. He was just, you know, living from hand to mouth. So he didn't have the option to have a guitar for every occasion. He had to find, you know, represent the occasion in the guitar that he had. So I think he really worked this instrument a lot. And no doubt, you know, were he alive today, he'd have a forest of guitars in his house, I'm sure. But at the time, he just had a couple. You know, I suppose he did, you know, like you think a violin that, you know, has been in existence for, you know, 400 years, carries all the people who played it before. I think it probably does, you know. It's funny how things warm to you, how instruments, you know, mold to your body and you to them. And, you know, even like this new amplifier that I have, you know, when you first get it, it's like the tubes, you know, they gotta warm up, they gotta acclimate, the temperature changes, you know, and you can hear it. So I'm sure it does. I hope it does. I regard it that way, you know. It's a nice reminder of a really, you know, wonderful, important friendship. He's a really delightful person.
Janine heeft de gitaar lang bij zich gehouden en ze heeft er ook nog een eigen plaat mee opgenomen. Maar toen kikte de crisis erin en de gitaar kwam te koop. Ik mailde haar over en ze schreef terug: "Yes, the Tele sold to an Englishman. It was all right with me. I needed the money and I know Jeff is happy to help me just as I helped him. I just put out a record that will be up for sale worldwide on CD Baby sometime next week. I hope you'll give it some airplay if you're still on the radio. It's really good. Nick Cave compared it to Van Morrison's Feed and Fleece. And you can't ask for much more of an endorsement than that." Het is niet bekend van wie de gitaar nu is, maar er zijn enkele tienduizenden dollars voor betaald. Voor mij betekende dit avontuur drie dingen. Het werd het begin van mijn carrière als documentairemaker. Het werd het begin van het werken bij De Avonden, wat ik uiteindelijk ook nog 5 jaar heb gepresenteerd. En het is een goed verhaal dat ik nog altijd graag vertel. Het album van Janine Nichols heet First Ones en is te koop in iTunes en te vinden op Spotify. Dit, tenslotte, is het openingsnummer Sigh of Relief met de Telecaster.
I breathe a sigh of relief. There proves no cause for grief when the tree returns to leaf, when the ship is past the reef. We fear, we see a sign the most disturbing kind. In certain frames of mind that may pass by.
Beggar is never the thief.